Het was allemaal niet afgesproken vandaag, maar het is raar. Ik had een paar weken geleden ook op mijn hart, toen Guido een mailtje stuurde met het thema God is onmisbaar in de strijd. Ik dacht onmiddellijk aan het verhaal van, en het ging over Efeziërs gaan, denk ik ook dit jaar, maar ik dacht onmiddellijk aan iets uit het Oude Testament, het verhaal van David en Goliath. Ja. Oké, frappant inderdaad. Maar ja, mooi. Nu, toen ik het thema hoorde van Guido, God is onmisbaar, in de strijd moest ik direct denken, ja, dat is helemaal waar. Maar tegelijkertijd, hij wil winnen met ons. Hij is onmisbaar in de strijd, maar hij wil ook winnen met ons. Hij heeft eigenlijk al overwonnen. En hij wil die overwinning doorzetten, zijn koninkrijk bouwen. En hij wil ons daarbij betrekken, ten volle. Hij wil het niet alleen doen. Ik denk dat dat heel duidelijk is in de Bijbel ook. En daarmee, om als inleiding wil ik eventjes, voordat we naar twee voorname geestelijke lessen uit het verhaal van David en Goliath gaan kijken, wil ik eventjes iets zeggen over onze positie in de Heer. En in Efeziërs staat er een heel mooi vers, vind ik. Als zijn kinderen heeft hij ons aangenomen. In het Engels staat er adopted, accepted, in andere vertalingen. Heeft hij ons aanvaard, heeft hij ons geadopteerd. Als zijn kinderen heeft hij ons geadopteerd in de geliefde. Efeziërs 1, vers 5 en 6. En ik vind dat een geweldig sterk vers. Hij heeft ons als zijn kinderen geadopteerd, aanvaard in de geliefde, in zijn geliefde zoon. En daarmee mogen leven is eigenlijk toch een vreugdevol iets elke dag. We mogen Gods kinderen zijn, we zijn aanvaard. Niemand kan zeggen, ik voel me niet aanvaard. Zelfs al heb je misschien een heel moeilijke familiale achtergrond, dat je zegt, goh, het was toch niet evident, mijn ouders enzovoort. Maar als je de Heer kent, ben je eigenlijk ten volle aanvaard, geadopteerd in zijn geliefde zoon. En God, ik heb het al gezegd, hij is geen doe-het-zelver die liefst alles alleen regelt. Hij betrekt ons daarbij, als medewerkers, als zijn dienaars, als zijn vertegenwoordigers van zijn koninkrijk. En hij laat ons met hem zegevieren. Het laatste Bijbelboek vertelt ons dan ook, hè, dat we eigenlijk tot die tijd is er strijd gaande op aarde. We hebben het al een paar keer gehoord vanmorgen. Maar we zien dat dan eigenlijk de volle overwinning ook komt. En niet alleen dan, maar we mogen daar nu al een heel stuk van proeven. En ik wil met u eigenlijk heel snel duiken in het verhaal van David en Goliath. Wie de Bijbel leest, ontkomt niet, en dat is misschien toch even iets waar we mee worstelen, en ik heb daar in elk geval mee geworsteld al, aan die gewapende conflicten in het Oude Testament, hè. Het bloed spat af de bladzijden. Sorry dat ik dat zo zeg, maar soms is het zo, toch? Als je het Oude Testament leest, je leest over die strijd, en je denkt van, wauw. En we worstelen daar misschien mee. De vetes tussen de koningshuizen. Als we het verhaal van David en Goliath lezen, het klinkt allemaal aardig en wel, maar die strijd met de Filistijnen was ook niet mals, hè, in het Oude Testament. En niet alleen met de Filistijnen, maar er waren daar de Jebusieten, de Amalekieten, de Amorieten, de Ammonieten, de Hittieten, de Jebusieten. Ik denk dat er nog een aantal van die waren. En allemaal liggen ze op de loer om eigenlijk de Israëlieten te verhinderen om het beloofde land binnen te gaan. En die Israëlieten krijgen ook dikwijls de opdracht om ze eigenlijk te vernietigen. En dan is toch een verschil tussen dat en het Nieuwe Testament, hè. Is God dan veranderd? Dat is toch een vraag die we ons soms stellen. Is God nog dezelfde? Met al die veldslagen en die strijden. En Jezus roept ons inderdaad nadrukkelijk op om onze vijanden lief te hebben. Zelfs om te bidden voor ze. De vrede God van het Oude Testament kan toch niet dezelfde zijn als de menslievende God van het Nieuwe Testament. Wat Jacobus zegt, bij hem is er geen verandering waar te nemen. Hè? Of zoals Elia zegt, hij is dezelfde gisteren, vandaag en in de toekomst. En in Efeziërs wordt het duidelijk. Onze strijd is niet langer gericht tegen de mensen, maar tegen de hemelse vorsten, tegen de heersers, de begeersers van deze duistere wereld, staat er. tegen de machthebbers van de duisternis. Nooit tegen mensen. Nooit meer tegen mensen. De strijd die u en ik te voeren hebben, is niet tegen onze buurvrouw, of tegen onze baas, of tegen onze collega. Dat is eigenlijk niet meer zo. Maar tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis. Wat ons ook wordt aangedaan, of op elk gebied we worden aangevallen, het kunnen omstandigheden zijn, het kunnen gedachten zijn, het kunnen mensen zijn, maar nooit zal een mens, een oom, een werkgever de essentie zijn van onze strijd. De strijd waar jij en ik betrokken zijn, is eigenlijk een geestelijk gevecht. De oorlog is wel menens. Het gaat niet om fysiek geweld, maar om gebieden in ons leven. Terreinen in ons denken en rijkdommen in de geestelijke wereld waarvan Satan niet wil dat we ervan kunnen genieten en dat we daar in de overwinning kunnen staan. Gelukkig is Jezus de overwinnaar. En hij heeft de overheden, staat er, de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld. Dus door de opstanding is er iets gebeurd van onschatbare waarde. Jezus heeft al die heersers van de duisternis, de machthebbers van die wereld, openlijk vernietigd, tentoongesteld en heeft eigenlijk een fatale slag, als het ware, aangebracht. En wat is dan nog die strijd? Ik denk dat de strijd zo te maken heeft met een laatste match. Allee, ik ga een voorbeeld geven, hè, van de laatste match van een voetbalcompetitie. Ik volg eigenlijk zeker het Belgische voetbal totaal niet, maar je kan niet anders dan het af en toe er iets over lezen, hè, als je de metro neemt op de trein of gelijk wat. En ik weet wel dat er zoiets is, hoe noemt dat op het einde van een competitie, zo de play-offs of zo? Ja, de play-offs. En dan, soms, komt er daar plots een, is er daar een winnaar en die weet, die gaat kampioen worden. Maar die moet toch nog één of twee matches spelen. Die ploeg moet toch nog één of twee matches spelen. Maar eigenlijk zijn ze al kampioen. En dat is eigenlijk, denk ik, hoe die geestelijke strijd in elkaar zit. Eigenlijk zijn we al kampioen met de Heer. Maar we moeten toch nog een paar matches spelen. Maar we kunnen die paar matches spelen in de wetenschap dat we overwinnaars zijn. Dat we groepswinnaars zijn. En we krijgen eigenlijk de mogelijkheid om die overwinning van de Heer aan het kruis, om die te tonen en om daarin te staan. We gaan naar David en Goliath. En u ziet het al. Ik wil eigenlijk eerst iets kunnen lezen over Goliath of iets zeggen over Goliath. Nu, u moet weten in dat verhaal, Israël heeft heel zijn troepen verzameld in een dal, het Efes-Damindal. En ze staan, of eigenlijk op de heuvels daar rond, ze staan in twee groepen. Het Israëlisch leger en de Filistijnen aan de andere kant. En het dal ligt eigenlijk daartussenin. De eerste dag van die historische veldslag. De soldaten van Saul staan tegenover het leger van de Filistijnen als in een soort Braveheart scene. Ik weet niet of je die film kent, Braveheart, met die hele stoere schotten is zeker, tegenover enzovoort. En zwaar bewapende en woeste mannen aan weerszijden van een groot tal. Klaar om, je weet wel, elkaar in de pan te hakken eigenlijk. En dat is eigenlijk echt de situatie die zich daar afspeelde. En onder aanvoering van de opperbevelhebber van het Israëlisch leger heffen ze de strijdkreet aan. En ik kan me zo voorstellen, je hebt dat ook misschien gezien als je de film gezien hebt. Het dal trilt. De adrenaline stroomt door de strijders. En dan is daar opeens die enorme kampvechter. Een boom van een kerel die daar bovenuit steekt. Een supermens. Een gladiator. Een gigant van je welste. Size XXXXXL. Als we het zo mogen zeggen. Echt een kerel die, ja, de hoop overwinning wegveegt bij die Israëlieten. Ik moet ons eigenlijk, denk ik, echt voorstellen. Ze zijn onder de indruk. Hè? Maar 40 dagen en 40 nachten zegt de kerel: oké, hier ben ik. Als er iemand mij wil verslaan, we zullen één op één vechten, dan doe maar, kom maar af. En de Israëlieten raken compleet ontmoedigd. Elke ochtend en elke avond, 40 dagen en 40 nachten na elkaar. Elke dag een dubbele portie intimidatie en bijbehorende angst. We moeten ons dat proberen voorstellen. De woorden van Goliath doen steeds meer pijn, maar niemand die de handschoen durft oppakken op dat moment. Pijnlijk ontluisterend. Maar ze blijven wel roepen. Ze komen elke dag daar weer samen, ze heffen de strijdkleed aan en dan gaan ze lopen. Het is bijna een beetje om te lachen, maar het is echt wel zo. Tot de 81ste keer. Hetzelfde tafereel, hard juichen en roepen, hard wegvluchten, maar dan komt David. En we gaan een stukje lezen, eerst uit 1 Samuel 17. Gewoon om even in het verhaal verder te komen. En dan ga ik die 1 of 2 lessen daar proberen uittrekken en onder de aandacht proberen brengen. We beginnen in het begin even een paar versen. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Socho en Juda en sloegen hun kamp op in Ephes-Damin tussen Socho en Azeka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het tal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat, een man van ruim 6 el lang. 6 el lang, de commentaren geven zoiets van tussen 2,5 meter en 3,20 meter. Zijn er niet over eens, maar het is een grote in elk geval. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel 5000 shekel woog. Dat is iets tussen... Het is moeilijk om die oude maten voor de nieuwe commentatoren om die oude maten te herkennen, maar het is iets tussen de 25 en de 70 kilo. Dat weten we niet zeker, maar in elk geval tamelijk zwaar. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe. Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Als gij me aan kan en me verslaat, zullen we aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Dan gaan we een stukje overslaan, want dan gaat het iets over David natuurlijk. En u kent het verhaal, hè? Als we verder gaan. David komt eraan, hij komt proviant brengen voor zijn broers. En zijn broers spotten een beetje met hem van, allee, wat komt hij hier doen? Dat is het stukje dat daarop volgt. Pardon. En David hoorde, vanaf vers 23 opnieuw dan, David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Zien jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar. Israël vernederen, daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overlaten. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden, wat gebeurt er met degene die de Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filipijn? Wel, hoor je, Filipijn. sorry Peter, het was niet over de... Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat gij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. En dan, dan gaan ze een beetje over met David spotten. Hè? Echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten wordt, zegt iemand van die broers. Maar David is toch niet bang. En hij zegt van, kijk, ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed. Wanneer een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, hing hij achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. Als je mij wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat gij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. De Heer die me gered heeft, de Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal mij ook redden uit de handen van de Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen God je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en u kent het verhaal wat we in het liedje al gezongen hebben deze morgen. Alleen in het liedje, en dan moet ik dat even zeggen, en de slinger hing rond en rond en rond en rond. Je hebt de indruk dat is voor de kinderen fantastisch, hè? Want daar genieten ze het meest van, denk ik, van dat stukje. Van en rond en rond en we hebben de indruk dat hij 5 minuten rondging, maar dat is natuurlijk niet zo. Anders was David wel verslagen geweest. Dus hij ging, denk ik, 1 of 2 keer rond en boom. Maar dat is zoiets dat in dat liedje het hoogtepunt is, maar eigenlijk zo'n klein beetje een loopje neemt met het verhaal. Maar dat is niet erg. Dat is voor de kinderen natuurlijk ook wel leuk. Maar eerst, en daar, dat is misschien toch wel de belangrijkste vraag, laten we ons intimideren. Dat is eigenlijk het eerste wat ik over dat verhaal wou zeggen van de morgen. Laten we ons intimideren door de vijand. Als we strijd hebben, die intimidatie. Overwaarderen we de vijand, zoals de Israëlieten deden. Heffen we onze strijdkreten aan op zondag? We hebben dat vanmorgen al gedaan en dat is natuurlijk fantastisch goed. Met mijn God zal ik strijdend voorwaarts gaan. Of het nu opwekking is, of Hillsong, of het liederenboek der kerken, of Johannes de Heer, maakt niet uit, maar er staan overal wel strijdliederen in. U hebt alle macht, niemand is aan u gelijk. Daar is een helper, groot van kracht. We kennen allemaal die liederen. En we zingen die toen met volle borst, wat geweldig goed is natuurlijk. Maar lopen we dan toch niet op maandag geregeld soms een keer weg van onze vijanden? Dat is denk ik een vraag die we ons moeten stellen. Zingen we op zondag en we voelen ons overwinnaars, maar leven we ook als overwinnaars? Nu, er is niets mis mee en ik geniet er enorm ook van die liederen te zingen. En dat moeten we echt blijven doen, we moeten daar niet van afdoen. Maar leven we dan ook in de overwinning in de week? Best heftig, denk ik. Ik weet dat er een tijd was toen ik jong christen was dat ik een stuk angst had van mensen. Dat was een stuk iets waar ik echt mee worstelde. En hoe kom je over bij anderen? Ik denk dat ik dat een stukje mee had, waar ik er allerlei psychologische redenen voor bedenken. Maar je komt voor mensen en dat was iets dat mij een stukje verlamde. Misschien totdat ik in OM kwam. Daar moesten we zo van die gekke dingen doen. Hè. In Gent gaan met een sketchbord getuigen op straat voor de mensen. En ik weet nog dat ik denk dat helemaal niet goed deed, maar toen sprak ik in een terrasje voor het NTG een aantal mensen aan over God. Zo boef. Ik dacht van, nu denk ik van, oei. Helemaal niet fijngevoelig denk ik dan. Maar uiteindelijk heeft me dat de angst stap voor stap toch leren. En heeft de Heer de angst toch wel overwonnen. En nu trek ik mij daar eigenlijk niet zo heel veel van aan, wat denken mensen. Maar we mogen af en toe een keer bang zijn. Ik denk, dat is niet erg. Mijn schoonzus heeft mij een keer een kaartje gegeven. Ik heb het hier nog bij, het zit in mijn bijbeltje. Als je nooit bang bent, kun je ook niet dapper zijn. Ik vind dat wel een mooie. En dat is eigenlijk zo. Hè. Angst is niet altijd slecht, maar we mogen ons niet laten verlammen door die angst. Nu, om even verder te gaan over die Goliath. Ik heb al gezegd, hij was van kop tot teen gepantserd. Het harnas was enorm, we hebben het net gelezen. Hij staat daar te glimmen in de zon. Hij is 3 meter groot. Hij zou bij de basketball league veel geld kunnen verdienen. Het is echt een reus, echt een boom van een man. Waar je eigenlijk, als je daar alleen gaat tegen strijden, geen schijn van kans maakt. En we begrijpen allemaal, denk ik, dat hij voor de soldaten van Saul een indrukwekkende gevaarte is. Een, als het ware een oud-testamentische voorloper van de moderne tank. Hoe moet je daar tegen vechten? Het Israëlisch leger had geen ijzer in die tijd. Had geen wapens van ijzer. De Filistijnen wel. En je staat er al 40 dagen en 40 nachten ze uit te dagen. En Goliath, de naam betekent een grote zonder bescherming. Dat is ook wel opvallend, dat die naam dat betekent. Een grote, maar zonder bescherming. En David, jullie weten dat, betekent eigenlijk de lieveling, de geliefde. En dan denk je van, oké, David stond daar alleen, maar stond hij alleen? Nee. Hij heeft het ook gezegd, hè. We moeten de strijd niet alleen aangaan. En straks kom ik erop terug. Soms is het wel een gevecht, 1-1. Maar we moeten daar niet alleen staan. En dat is denk ik echt een hele grote bemoediging voor ons. De strijders van Israël zien een enorme reus die onoverwinnelijk lijkt. David kijkt naar precies dezelfde kampvechter, maar hij ziet, hij is zo groot dat God hem gemakkelijk kan verslaan. Dat hij gemakkelijk doelwit is. Dat is gewoon een heel andere manier van kijken. Als je kijkt naar de vijand en je denkt van wow, we zijn onder de indruk. Of je kijkt naar de vijand en je denkt, goh, de duivel werkt altijd op dezelfde manier. Hè. Hij is niet zo creatief. Hij heeft wel een paar verschillende manieren, maar hij is niet zo creatief. En we weten dat hij een leugenaar is, hij is een bedrieger, enzovoort. Dus God is veel creatiever, God is veel krachtiger, God is veel sterker in ons. We moeten eigenlijk nooit moedeloos worden daarom. Want overgaven aan de vijand, dat brengt ons nergens natuurlijk. Laten we zijn propaganda verwerpen. En ik denk in het Nieuw Testament gaat dat daar ook heel sterk over. Hè. Ik had het over het gevaar van die intimidatie. En misschien even het verhaal van Paulus. Paulus komt aan, als Paulus in gevangenschap aankomt in Rome. Ik stel mij zo voor, dat moet ook heel indrukwekkend geweest zijn voor Paulus. Hij is gevangene. Hij was, als we zo de overling mogen geloven, geen te grote man. Fysisch niet echt indrukwekkend. Hij komt daar in Rome, in een wereld die ja, het hoogtepunt is, hè, van de beschaving van die tijd. En dan komen er zo gedachten, of kunnen er gedachten, ik denk het wel, dat is ook bij Paulus overkomen, ook naar ons, van wie denken jullie wel christen dat jullie zijn? Wat denken jullie te kunnen bereiken? Geloven jullie echt dat jullie de waarheid in pacht hebben? Geloven jullie echt dat jullie in 2016 nog een invloed kunnen hebben op de samenleving? Dat jullie nog iets te bieden hebben? Waarom aanvaarden jullie niet gewoon de status quo en de teleurgang van het geloof? Zijn dat geen gedachten die je af en toe proeft, misschien in jezelf of door de maatschappij? Dat is intimidatie. En als we dan denken aan Paulus, ik denk dat hij dat ook wel voelde toen hij daar in die stad kwam. Het epicentrum van de wereld. De grootste en de meeste trotse stad aller tijden. Blinkende tempels, triomfantelijke monumenten. Fonteinen die bruisen en die als het ware uitroepen. Paulus, wat kom jij hier doen? Denk je echt dat je hier een verschil kan maken? En ik denk, weet het niet, maar dat Paulus, het zou wel kunnen dat hij de eerste momenten wat geïntimideerd was, maar niet voor lang, hè. Want Paulus wist wie hij was en wat hij wilde bereiken. Hij was niet onder de indruk, of misschien heel even, maar hij had een brandend hart. En hij wist dat de pracht en de praal van die stad van voorbijgaande aard was. Paulus was niet onder de indruk van de toekomst van Rome, maar van de werkelijkheid van Gods koninkrijk. Jezus Christus was en is de Heer van de geschiedenis, niet Julius Caesar. Jezus Christus was de overwinnaar, is de overwinnaar, en niet Augustus of Tiberias of wie was daar allemaal die, of Nero, die keizers van Rome. En de tijd verstreek, Rome viel en het evangelie zegevierde. We mogen echt weten dat we met de Heer de confrontatie aan mogen durven gaan. Dat we met de Heer mogen kijken vanuit zijn perspectief. En dat we daarom ook overwinnaars zijn. Maar het tweede gevaar, en dat is de tweede les die we daaruit, denk ik, kunnen halen. We moeten ook niet onderwaarderen. De Israëlieten lieten zich 40 dagen en 40 nachten doen. Ze werden eigenlijk wat in slaap gesust. Want ze bleven, hun strijdkreden aanheffen. Ze bleven daar op die heuvel samenkomen, als het ware van, oké. En dan liepen ze telkens weer weg. Ze lieten zich eigenlijk een stukje in slaap sussen en de status quo aanvaarden ze. Het werd later en later. en het werd gevaarlijker en gevaarlijker. We moeten nooit denken dat het probleem zichzelf zomaar oplost. In Jacobus 4, vers 7 staat er, als we met onze vijand geconfronteerd worden, verzet u tegen de duivel en hij zal van u vlieden. En je voelt dat, hè? Van, het is niet van, het probleem gaat vanzelf weggaan. Dat is gevaarlijk. Problemen aanpakken kost moeite en daarna komt de oplossing. Ik denk dat ik dat weet uit ervaring, jullie weten dat ook uit ervaring. Een probleem uit je jeugd, een probleem die je nu hebt, als je het zegt, ik laat het gewoon aanslepen, het zal wel vanzelf in orde komen. Zelden. Dat is niet leuk, hè? Zou het eigenlijk toch liever hebben dat het vanzelf wel weggaat. Maar het gebeurt zelden. Daarom dat Jacobus ons oproept, verzet u tegen de duivel en hij zal van u vlieden. Het is onze opdracht om in beweging te zijn. En daar gaan we over horen, denk ik, in de komende maanden, als we de wapenrusting uit Efezus, wat je al voorgelezen hebt, van de gordel van de waarheid enzovoort, het panzer van gerechtigheid, het zwaard van de geest, dat we de problemen mogen aanpakken. Ik kan ook de laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen, op mijn werk, het waren ook een paar heel interessante uitdagingen en moeilijke uitdagingen. Ik heb ook een keer gehad dat er mij echt iemand kwam intimideren. Ik kan natuurlijk niet in detail overgaan in het publiek, maar het voelde wel aan als echt van, wauw, iemand die mij verwijt van dat ik dingen stiekem deed, dat ik foefelde, terwijl je eigenlijk weet van, dat is niet waar. En je voelt eigenlijk echt dan de kracht soms, of de wat is het, gif van de vijand, die daar toch een stuk door mensen soms dingen spreekt. En ik moet zeggen, ik heb nu geleerd om te blijven staan en te vertrouwen op God, om ervoor te bidden, en een week later was dat probleem echt volledig van de baan. Dan kregen we uit een beetje een onverwachte hoek echt steun en het probleem was weg. Maar op het moment zelf kunnen we ons wel mentaal of geestelijk wat moe voelen. Het is wel vermoeiend soms, hè, als we een probleem aanpakken. En dat kan van alles zijn, als het gedachten zijn die ons bestormen. Het kan vermoeiend zijn om daar telkens opnieuw tegen te vechten, tegenin te gaan. Maar het is wel de moeite. Het laatste wat ik wil zeggen, het is een gevecht. Het blijft een gevecht, onze strijd. Oei. Ja. 1-op-1, maar weer niet 1-op-1. Ik heb al gezegd, we zijn, als we de geestelijke wereld zouden kunnen zien, zijn we met duizenden. God staat echt aan onze kant. Maar allemaal keken ze naar de reus. Waarom ziet David enkel een kans om God eer te bewijzen als hij die reus confronteert? Omdat hij gewoon anders kijkt. Deze herdersjongen durft het aan, want hij is waarschijnlijk geestelijk sterk geworden op zijn vele missies met zijn schapen daar in de bergen, waar hij zeker God geloofd heeft en geprezen. Ik zit daar ook hangen. Lofprijs en aanbidding. Hij heeft al die psalmen gezongen. Dus ik kan me zo voorstellen, als David naar die reus gaat, dat hij heel goed weet dat hij niet 1-tegen-1 aan het vechten is. En dat hij zo dingen zingt, of hij zijn gedachten heeft in elk geval, zoals door een donker dal ga ik, maar ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Woorden die hij zelf geschreven heeft in de psalm. Dat is zijn geheim van David. Hij noemt die Filistijn een onbesneden Filistijn. Iemand die niet in het verbond met God zit. Terwijl die Filistijn van zichzelf zei, ik ben een vrije man. En jullie zijn slaven van Saul. Een leugen. David keert het om. Hij zegt, nee, ik ben een kind van God. Ik heb het verbond, ik sta in het verbond met God. En jij bent een onbesneden Filistijn. Jij bent groot, maar je staat alleen. En dat is, vind ik, zo mooi. Ook al doet hij zich heel indrukwekkend voor. In een andere psalm zegt David, de Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouw ik. Dus ik kan me voorstellen, zoals hij met die slinger loopt, dat hij een paar van die gedachten in zijn hoofd heeft en dat hij denkt, het zal hier wel prijs zijn, anders ben ik er toch aan. En anders zijn we er allemaal aan. Ik kan maar wagen die kans met de Heer. En natuurlijk is er dan die overwinning. Maar het moet verwarrend geweest zijn voor de mensen rondom hen, hè. Ik kan me zo voorstellen dat de omstaanders denken, als die kleine David daar, die toen nog onbekende man, daar naar Goliath loopt in dat dal, oei, dat komt hier niet goed. kan men dat niet anders. Als ze daar 40 dagen zo en dan plotseling komt niet Saul. Want Saul zou je nog kunnen voorstellen. Ik heb me trouwens afgevraagd waarom dat Saul niet naar voren loopt. Geeft David de opdracht en hij loopt een beloning uit voor wie met die Goliath gaat vechten. Maar zelf is niet te zien. interessant, maar dat is een kanttekening. Hè. Maar beste mensen, ik wil eigenlijk eindigen met dit. Met jullie een kopje moed toe te wensen. Hè, voor het komende jaar ook. God heeft ook jou geroepen, al van voor je geboorte. Wist hij van jouw bestaan. Je hebt een speciale bestemming, een speciale plaats in Gods plan, zoals wij allemaal hebben. We hebben een speciale plaats in Gods plan. We kunnen ons inzetten voor zijn koninkrijk. Zelfs al denken we dat niemand ons ziet, of dat niemand rekening met ons zal houden. Maar de strijd waar we mee te maken hebben, is Gods strijd. En zoals Peter eigenlijk al ook een mooi getuigenis geeft van, kijk, uiteindelijk, als we willen leven en Gods koninkrijk zien, vooruitgang vinden, dan mogen we moedig zijn. Dan mogen we dan mogen we echt moed hebben, omdat God met ons is. Met Gods geest word je bekleed en hij zal jou ook salven met goddelijke kracht. Je wordt verbonden met hem, maar nu is het aan ons, nu is het aan jou. Het rijk van de duivel moet sowieso wijken voor het koninkrijk van God. Door mannen en vrouwen die net als David hun plaats innemen. En de uitdagingen zullen altijd, en dat kan ik ook een stukje zeggen uit ervaring, de uitdagingen zullen altijd groter lijken dan dat we zelf denken dat we aankunnen. Soms zie je uitdagingen dat je denkt, oh, ben weg. Maar het is echt de moeite, als je voelt, God roept je, ga ervoor. En heb moed. Vrees niet. De strijd is immers niet te winnen zonder God. Hij is onmisbaar in de strijd. Wees niet bang, precies zoals David, maar sta op en overwin, want onze Heer heeft alles onder controle. En ik wens je een jaar vol moed, vol kracht en vol van zijn geest. En ook in de geestelijke strijd. Amen.